Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Dinsdagavond houdt de zonneschool haar jaarvergadering. Deze avond begint om 7:30. Om 8:00, pardon. De lidmatenkring gaat woensdag niet door. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Over het bezoek na 8:30. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals u ongetwijfeld vernomen hebt, is maandag door de Heere uit ons midden weggenomen onze zuster Cornelia Kosten-Kerkhoven. Zij mocht de gezegende leeftijd van 97 jaren ontvangen. De begrafenis zal morgen in besloten kring plaatsvinden. Met het oog hierop en andere situaties van rouw in het midden van de gemeente zingen wij nu het 6e vers van Psalm 102. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als gras dat kwijnt. Het 6e vers van Psalm 102.
Oh,
Wij zullen, gemeente, nu eerbiedig luisteren gaan naar de woorden van Gods heilige wet. Waarna we zingen Psalm 119, het 77ste vers. Zie mijn ellende, o Heere, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Psalm 119, vers 77. Daarna lezen we de Heilige Schrift en wel het 19e hoofdstuk van het boek Job. Achtereenvolgens dus de wet des Heren, het zingen van Psalm 119, vers 77. En de schriftlezing Job 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee en nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh.
Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gijlieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook, het zij waarlijk dat ik gedwaald heb. Mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij en mij smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mij weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. En zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om de kinderen mijn buiks wil. Ook versmaden mij mijn jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen, mijn heimelijke raads, hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Ontfermt u mijner. O gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of ik nu mijn woorden tot u opgeschreven wiede, och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie een lood voor eeuwig in een rots gehouden wiede. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorgnaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mijn aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt, schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij.
We zullen nu, gemeente, samen de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we de rouwdragende familie Kosten Kerkhoven. Wij brengen bij de Heere ook de familie Vlier-Wander, ook in rouw gezeten, nu een schoonzoon van hen is overleden na een korte en zeer ernstige ziekte en gisteren begraven is. Ook de rouwdragende familie Visser-Wisse gedenken we. De moeder van broeder Visser is deze week overleden en eveneens aan de dag van gisteren begraven. Wij danken de Heere met en voor onze broeder N.A. Kranendonk en evenzeer voor onze zuster E.D. Kraaienveld-Kardol, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we de Heere gemeente in ons gebed. Heren, we mogen er weer zijn. Vanmorgen. Hier in de kerk. En dat betekent, we mogen er nog zijn, Heren. En bewaart u ons er maar voor dat we dat als automatisch aanvaarden. Dat we menen, nee, dat spreken we zo niet uit. Maar het kan zomaar in ons hart liggen. Dat we menen dat het vanzelfsprekend is, Heren, dat we er nog zijn. In het land der levenden. In het lieflijk licht, het heden van uw genade. Dat u ons spaarde, Heren. Een andere werkelijkheid brachten we onder woorden toen we begonnen met het zingen van een enkel couplet uit die aangrijpende 102e psalm, Heren. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten. Als een schaduw die verdwijnt, ik verdor als gras dat kwijnt. Heren, ons leven lijkt wel als een bloem. Jawel, een bloem die kostelijk parelt in de zon. Die sierlijk pronkt met onverwelkte bladeren. Zo kan onze ervaring zijn. Op deze prachtige, bijna zomerse dag, Heren, lijkt alles wel te spreken van zegen en gunst en voorspoed en welvaart. En vandaag zijn we in de kerk met de onze, met ons en onze kinderen als u ze ons gaf. En de zon staat hoog aan de hemel, zo lijkt het wel. Maar we zongen van een andere werkelijkheid, Heren. En dat is de werkelijkheid die we ook om ons heen tasten. De werkelijkheid van rouw en verdriet. Van dood en sterven. Gedenken hen en we brengen ze bij u. Die in deze afgelopen week, Heren, zo aangrijpend met de dood in aanraking kwamen. We noemden de naam van onze oude zuster Cornelia Kosten Kerkhoven. Ze mocht de leeftijd van 97 jaar bereiken. Maar ook van haar geldt het inmiddels. En zij stierf. In haar lange leven zal ze veel zegen en vreugde ontvangen hebben. De zegen van een huwelijk. De zegen van kinderen en van kleinkinderen. Maar niet eens zo heel lang was zij getrouwd. Zoveel jaren, enkele tientallen jaren lang moest zij het kleed van het weduwschap dragen, Heren. En daarin werd het in haar leven al getoond en ze moest het ervaren. Dat dit leven vol van moeite en strijd is. En dat het wel waar is, Heren. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En het antwoord op die aangrijpende vraag is niemand. Ook zij niet. En ook wij niet. En nu morgen haar lichaam zal worden begraven, Heren, bidden we voor hen die haar lief hadden. En die pijn en verdriet hebben om haar heen gaan. Maar laat bovenal, en dat is ons gebed vanmorgen, laat de sprake ook van dit sterven, Heren, laat het harten mogen raken. En laat het de kracht die daarin ligt, de sprake, Heren, van de werkelijkheid van ons kostbare en kwetsbare leven, laat het op de harten gelegd mogen worden. Ook als dominee Kempeneers morgen, voorafgaand aan de begrafenis, uit uw woord zal mogen spreken. Laat het een ernstig woord zijn. En laat het een woord zijn dat heen wijst naar de werkelijkheid van ons aller leven. We zullen ooit voor uw rechterstoel gesteld worden, Heren. En het gewicht van die werkelijkheid dient op ons hart gelegd te worden, omdat we beseffen dat we voor u de Heilige God zomaar niet kunnen bestaan. En wanneer we sterven zoals we geleefd hebben buiten u, Heren, dan zullen we een vreemde ontmoeten. Dan zullen we er één ontmoeten die het tot ons zeggen zal: ik heb u nooit gekend. Ik heb u nimmer aan mijn voeten gezien. Als een smekeling. Als een smekeling om genade. O Heren, laat de sprake daarvan niet aan ons voorbij gaan. Maar wilt u bij alle troost en ondersteuning die we in al deze omstandigheden nodig hebben, dat met name de vrucht ook van dit sterven zijn. We bidden u voor de andere families, wier namen we noemden. De familie Vlier, schoonzoon Marco, die op 59-jarige leeftijd overleed en die vrouw en kinderen en kleinkinderen nalaat. Heren, wat zullen we zeggen? En de familie Visser Wisse, waar een oude moeder uit het leven werd weggenomen en inmiddels ook al begraven werd. Wat zullen we zeggen, heren? Ach, zullen we maar zwijgen. Ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Wat hebben we nog te zeggen, heren, als deze ernstige dingen zo heel dichtbij komen? Wilt u kracht en ondersteuning geven? Wilt u nabij zijn in al deze wegen, heren? En laat bovenal dat wat we vanmorgen mogen horen, namelijk de belijdenis van Job, die het in alle nood en ellende toch wist: ik weet, mijn verlosser leeft. Heren, dat is het enige wat een mens uiteindelijk houvast geven kan. En we bidden of die werkelijkheid door uw genade in ons leven ook werkelijkheid zal zijn. Dan kan er verdriet en rouw zijn, maar dan kan er toch in alle duisternis licht schijnen. We bidden u voor de gemeente, waar wellicht, en ze zijn er, langdurig zieken zijn. Leden van de gemeente met een ernstige ziekte. En die weten, mijn leven wordt afgesneden. En niet zo heel lang zal het meer duren, of ik zal in dit aardse leven niet meer zijn. O Heere, geef het perspectief om op u te mogen zien, om hoger te mogen zien, om het te weten. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. We bidden u voor alle zorgen die er kunnen zijn, in de gezinnen, in de levens van hen die eenzaam geworden zijn, waar rouw en verdriet ons leven tekenen, waar moeite en zorg is, Heere. Ach, we mogen het alles aan u bekendmaken, opdat we het in uw hand zullen leggen. Wilt u ons bij de hand nemen, ons in uw gunst gedenken en ons, Heere, geen rust geven, voordat we hem mogen kennen die het heeft gezegd: kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk, oh wat kan het zwaar wegen, maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heb dank, Heere, dat onze broeder Kranendonk uit het ziekenhuis terug mocht komen. Hetzelfde geldt van onze zuster Kraaienveld Kardol. Na een behandeling, Heere, wilt u geven dat dat gezegend mag worden en wilt u nieuwe gezondheid geven. We bidden of u nabij wilt zijn, allen die u zoeken in alle nood en smart, opdat ze al hun nood in uw hand mogen weten. Zo bidden we om uw gunst en zegen. En nu we vanmorgen samen zijn onder uw woord, Heere, laat dat woord mogen klinken en laat het weer klank in onze ziel mogen ontvangen. Laat het niet tevergeefs als een zaad gezaaid worden. Geef dat onze akkers doorploegd zijn of doorploegd worden, opdat het zaad mag indalen, opdat het vrucht mag dragen, opdat de diensten van deze zondag niet zonder vrucht en zegen zullen zijn. We bidden u voor de dienaar van de gemeente die u gaf, onze vriend en broeder, dominee Kempeneers en zijn vrouw. Wilt u ze tot zegen stellen, ze nabij zijn, geef dat onze broeder zijn werk niet al zuchtend hoeft te doen, maar dat hij opzien mag tot u. En dat hij putten mag uit de bron die u voor hem opent. Schenk zo wat we behoeven. Wilt u ons nabij zijn? Een gezegende dienst samengeven, waarin uw sprake vernomen mag worden, tot eer van uw naam. U kent onze omstandigheden, Heere. Verhoor ons genadig. En dat alles bidden we in de naam van hem die u altijd hoort, om Christus wil alleen. Amen. We zullen gemeente nu opnieuw zingen gaan en we doen dat uit het Psalm 16. Psalm 16, het vierde vers. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Wij zingen de versen 4 en 5. En na het amen van de prediking zingen we het zesde vers. Ik zeg het u nu al. Nu de versen 4 en 5. En straks vers 6 van Psalm 16. luisteren gemeente vanmorgen naar een gedeelte uit dit 19e hoofdstuk uit het boek Job. Ik lees met u de versen 25, 26 en 27 uit dit hoofdstuk. Daar lezen we opgetekend uit de mond van Job zelf. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En niet vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, we kennen allemaal, denk ik wel, de schilderijen van Rembrandt. Onze meest beroemde schilder uit de Gouden Eeuw. Een kenmerk, met name van zijn schilderijen, is de wijze waarop hij de contrasten, de tegenstelling van licht en donker weergeeft. Telkens, bijna welk schilderij van hem je ook ziet, dat valt op, licht en donker. In bepaalde kringen wel aangeduid met clair obscuur. Ik denk bijvoorbeeld aan het schilderij van de treurende Jeremia. Misschien staat het u wel als een beeld voor ogen. We zien daar de terneergeslagen profeet met zijn oude vermoeide hoofd op zijn hand. Hij treurt over het verwoeste Jeruzalem. Jaren achtereen had hij in opdracht van de Heere het volk het in het vooruitzicht moeten stellen. Wanneer ze zouden voortgaan op de weg waarop ze zich bewogen. In opstand tot de Heere. In afkerigheid van hem. Zich buigend voor de afgoden. Dan zou het komen. Het oordeel van God over de zonden van het volk. En dat zou niet dan vreselijk wezen. En nu? Nu is het gebeurd. De duisternis is over het volksbestaan van land en volk gevallen. Maar heel opmerkelijk in dit aansprekende schilderij, op de figuur van de profeet zelf, die met zijn ene arm steunt op de Bijbel, te midden van de duisternis waarin hij verkeert, op hem valt het licht in dat schilderij. Het licht van boven. En wat de schilder daarmee kennelijk wil zeggen, dat is, het is ondanks alles voor deze godvruchtige profeet toch niet uitzichtloos. Er valt hemels licht in de donkere omstandigheden van de profeet. Licht in de duisternis. Wel nu gemeente, Job 19. We hebben het zojuist meegelezen met de broeder ouderling die het ons voorlas, toch? En is het u niet opgevallen? Het is hier eigenlijk hetzelfde. Wat een duisternis. Wat een aanklacht. Wat een nood. Wat een diep trieste omstandigheid. Job, die hier een van zijn vrienden, nou noem het maar vrienden, die hier Bildad antwoord geeft. Begin al. Hoe lang zult ge mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Ge hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. U schaamt zich niet. U volhardt zich tegen mij. En niet alleen gericht tot deze Bildad, maar zelfs in het 6e vers. Weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net heeft omsingeld. Zie, ik roep geweld, toch ik word niet verhoord. Hij heeft mijn weg toegemuurd, enzovoort. Mijn paden, over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Een en al duisternis, aangrijpende donkerheid in het leven van deze geteisterde man, Job. En zo gaat het verder in dit hoofdstuk. Tot. En dan lezen we onze tekst. Vers 25 en volgende. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Tot en met vers 27. De welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Geliefde gemeente. Licht in de duisternis. De paasbelijdenis van Job. Op de ashoop. Job op de ashoop. En dan deze belijdenis. Ik weet, mijn verlosser leeft. Twee dingen waarin met name, en u zult het wel merken, vooral dat eerste nadruk ontvangt in de prediking van morgen. En het tweede, wat minder aandacht zal ontvangen. Maar wel deze twee dingen. De paasbelijdenis van Job op de ashoop. Allereerst zijn levende geloof. En vervolgens zijn gegronde verwachting. De paasbelijdenis van Job. Zijn levende geloof. Zijn gegronde verwachting. Geliefde gemeente. Het is niet goed als we alleen, als het ons wel gaat, christen zijn. Altijd door moeten we christenen wezen. Het vertrouwen op de levende God moet niet alleen aanwezig zijn als we iets zien, als we naar ons begrip iets hebben waarop we ons kunnen verlaten, maar veel meer dan wanneer er niets is. De waarheid aangaande God, de waarheid van het geloof, is niet afhankelijk van onze gewaarwordingen of van ons gevoel. Ze is niet gebonden aan wat we zien of grijpen kunnen, maar ze berust voor Gods volk op zijn woord, door het geloof omhelst. Misschien vindt u het wat vreemd dat ik op deze wijze begin. Wat is dat? Nou gemeente, ik zal u zeggen, het zijn niet mijn eigen woorden, maar ik citeer ze uit een preek, ja ook aan het begin van een preek die 150 jaar geleden gehouden werd in het Duitse Elberfeld door dokter H.F. Kolbrugge. Zo namelijk begon hij zijn preek over dezezelfde tekst, Job 19 vers 25... Want ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal u zeggen, ik kreeg deze overdenking pas onder ogen toen ik mijn eigen preek al voorbereid had. Maar naar mijn indruk vormen deze oude woorden nou precies de samenvatting van wat we vanmorgen zullen horen. Hiermee, gemeente, is het eigenlijk al gezegd. En daarom begin ik er maar mee. Dan weet u wat de inhoud van de preek is. En tegelijkertijd ben ik er van harte van overtuigd dat dit het nou precies is waar het in het geloof, ja het ware geloof, het geoefende geloof, het bestreden geloof zeker wel, maar waarin het in dat waarachtige geloof waar het om gaat. En ik zeg het nog maar eens en u samengevat, het ware vertrouwen op de Heere. In het waarachtig geloof is niet gelegen in wat ik heb, in wat ik zie, in wat ik ben, in wat ik tast. Maar ze berust enkel en alleen op het betrouwbare en gezaghebbende woord van God. Dat woord dat door het geloof omhelst wordt. Nou gemeente, dat is een paasboodschap. Was dat het niet ook wat de Heer Jezus tot Thomas ooit zei? Die arme, ongelukkige Thomas. We kennen zijn geschiedenis wel, ook jullie jongens en meisjes. Thomas. Oh, de vrouwen hadden het ook tot Thomas gezegd. Hij is opgestaan. Hij is niet meer in het graf. Hij is zelfs aan ons verschenen. Hij is waarlijk opgestaan. Maar Thomas kon het niet geloven. En hij zei het tot zijn medediscipelen: als ik niet zie de tekenen in zijn handen, als ik het niet zie, en als ik niet met mijn handen tast de wond in zijn zijde, ik zal het geenszins geloven. Thomas wandelde in de duisternis, geen hand voor ogen. En dan een week later, dan verschijnt de Heere Jezus hem. En roept hij Thomas naar voren en hij zegt: Thomas, ziet mijn handen, tast in mijn zijde, Thomas. Ach, die Thomas, dan ontvangt hij het geloof en hij zegt het: mijn Heere en mijn God. Maar de Heere Jezus, gemeente, vermaant hem: zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat wat Kolbrugge aan het begin van zijn preek zeggen wilde. En wat de inhoud van onze tekst is: zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wel nu, gemeente, denk daar niet gemakkelijk over. Denk daar niet gemakkelijk over. In de duisternis zitten, geen hand voor ogen kunnen zien, en dan nochtans in het ware geloof getuigen van het licht. Of mag ik het ook zo zeggen, en misschien tekent dat uw situatie wel, of de jouwe: aankijken tegen de berg van je zonde en schuld, maar nochtans, desniettegenstaande, weten van Gods genade en ontferming. En dat terwijl je geweten je aanklaagt dat je tegen al de geboden van God zwaar gezondigd hebt en geen daarvan gehouden. Je dood moeten inleven, gemeente. Je dood moeten inleven. Maar desondanks toch weten: ik weet, mijn Verlosser leeft. Deze Verlosser namelijk, die het gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. En aan die belofte, aan dat woord van hem genoeg hebben, omdat hij het heeft gezegd. Ook al voel ik niets, en ook al zie ik er niets van. Zulk een geloof, geliefde gemeente, dat is, ach, vult u het met me in? Dat is genade. Dat is pure, soevereine, ontfermende genade. Licht te midden van de duisternis. Daarvan geeft Job getuigenis. En wanneer we zo de eerste woorden van onze tekst lezen, wel, geliefde gemeente, dan mogen we op elk woord wel nadruk leggen. Leg je vinger er maar bij. Want ik weet, mijn Verlosser leeft. Voelt u het? En dit te zeggen terwijl je op de ashoop van je ellende zit. Zie hem zitten, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel. Je weet wat hem overkomen is. Daar zit hij. En heeft een pot scherf genomen. En vanwege de ondraaglijke jeuk, dat is ernstig als je daaronder lijden moet. Ze zeggen dat het ernstiger is dan pijn. Jeuk aan je hele lichaam. Hij krabt zichzelf met een potscherf om enigszins het te kunnen verdragen wat er aan zijn lichaam plaatsvindt. Job, die op één dag alles verloor. Zijn kudden, zijn knechten, zijn kinderen, zijn vrouw die het zei: vloek God en sterf. En zijn vrienden die hem zogenaamd komen vertroosten. Job, wiens klacht we horen, niet alleen in dit 19e hoofdstuk, maar bijna het hele boek door. Deze Job die het zegt: want ik weet, mijn Verlosser leeft. En wanneer we, gemeente, deze tekst ook in het verband zien, dan blijkt wel dat Job zelf aan deze uitspraak, aan deze belijdenis die uit zijn hart opwelt, groot belang hecht. Ik lees dat uit het eerste woordje van onze tekst. Want, ik weet. En dat woordje want, dat legt een verband met wat eraan vooraf gaat. De versen 23 en 24. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend, dat ze met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Wat bedoelt Job daarmee? Wel, hij kondigt in die versen 23 en 24 als het ware de uitspraken in de versen 25 tot en met 27 aan. En hij zegt als het ware tot zijn vrienden: let nu op wat ik zeggen ga. En de woorden die ik nu ga spreken, die moet je, heb je bij je? Wij zouden zeggen, heb je een pen bij je? Of heb je je laptop bij je, dat je het intikt en dat het niet verloren gaat? Let op wat ik nu zeggen ga. Schrijf het in een boek. Grif het in een rots, zegt hij als het ware. En die ingegrifte, die ingekerfde woorden, die moet je opvullen met vloeibaar lood, zodat het voor altoos in alle geslachten en tijden zichtbaar zal zijn. Wat ik nu ga zeggen, het is van eminent belang. Job, gemeente, in al zijn nood en zorg, hij voelt deze woorden die hij hier uitspreken gaat als een gave van de Heere die hij zeggen moet. Want, weet het, want ik weet, mijn verlosser leeft. Nou Job, je hebt wel een hoge dunk, zeg Job. Dat nou jouw woorden, die je tot je vrienden zegt, kennelijk van zo'n grote betekenis zijn? Nee, gemeente, zo was Job niet. Wat we van Job lezen aan het begin van dit boek al, daar begint het mee. Job was een oprecht en godvrezend man, die ootmoedig wandelde. En wat er aan hoogmoed toch in zijn hart was, nou, dat was er door de beproevingen in zijn leven wel van afgegaan. Ik zei het u zojuist, wat hij op die ene dag allemaal overkwam. En aan het slot van het eerste hoofdstuk van het boekje oplezen we. En in dit alles zondigde Job niet. En schreef Goden niets ongerijmds toe. Kunt je je voorstellen, jongens en meisjes? Wanneer je thuiskomt en blijkt dat je huis in brand staat. Stel het je maar voor. En al je spulletjes en alles waar je zo aan hecht, het is allemaal weg. Het lijkt alsof je leven in een ravijn stort. Dat. We kunnen het ons misschien een beetje voorstellen als de berichten van alles wat er in Oekraïne gebeurt, als die berichten tot ons komen. Wanneer je vluchten moet en alles wat je bezit, dat je het achter moet laten. Nou, in dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmds toe. 10 kinderen verloren. Die kinderen voor wie hij nog op zijn knieën gelegen had toen ze feest vierden. En nu, en wat zal er van hen gezegd kunnen worden? O, wat een rouw en wat een verdriet. In dit alles zondigde Job niet. En dan verschijnen zijn vrienden. Eerst zijn ze 7 dagen achtereen stil van verbijstering. Maar als ze hun mond gaan opendoen, dan maken ze hun ellende alleen nog maar groter. En ze denken het wel te weten. Bildad en Zofar en Elifas. Ze weten het wel. Job, kan niet anders. Als je zo getuchtigd wordt, als Gods kastijdingen zo in je leven komen, dan kan het niet anders. Het zag er wel aardig goed uit in het leven van Job. Maar kennelijk was hij een grote zondaar. Lees het slot eens van hoofdstuk 18, aan het einde van de reden van Bildad. Nou zegt Bildad, gewis, zodanige zijn de woningen van de verkeerde. En dit is de plaats van degene die God niet kent, Job. Dat betreft jou. Erken het nou maar. En Job, Hij wordt al kleiner en gebogener. Onder al die slagen die ze uitdelen. Hun woorden zijn als hamerslagen op zijn gebeukte en op zijn gekneusde ziel. Gaat hij op zich rechtvaardigen? Tegenover al die verwijten gaat hij zijn kwaliteiten opsommen om wat tegenwicht te bieden op de weegschaal van hun vrome beschuldigingen. Ach, hij krimpt alleen maar in één. Hoe lang zult ge mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? En Job erkent, het komt van God. Gemeente, u moet vandaag dat 19e hoofdstuk nog eens een keer aandachtig lezen. En lees dan eens vanaf het 6e vers en volgende heel nadrukkelijk wanneer Job het zegt. Ach, het is niet een vreemde die het me aandoet. Vers 9, nou vers 8 al. Hij heeft mijn weg toegemuurd. Vers 9, mijn eer heeft hij van mij afgetrokken. Vers 10, daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken. Van God komt het. O, ik kan het geen plek geven. Het is mij onbegrijpelijk. Van God komt het. En al mijn nabestaanden, ze weten van mij niet meer af. Vers 13, mijn broeders heeft hij ver van mij gedaan. Vers 14, mijn nabestaanden houden op, mijn bekenden vergeten mij. Het 15e vers, mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Vers 16, ik roep mijn knecht en hij antwoordt niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem en zelfs, mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. Vers 18, ook versmaden mij mijn jonge kinderen en alle mensen. O, ze staan als een vreemde tegen mij op. Wel nu, in die omstandigheden, lezen we de belijdenis van Job. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Gemeente, dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Wij zouden toch veel eerder zeggen of niet. Nu is Job er wel aan toe om gehoor te geven aan de raad van zijn vrouw. Vervloek God en sterft. En dan deze belijdenis. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Weet u, daar zou veel over te zeggen zijn. Waar het vandaan komt. Laten we direct maar zeggen. Het is de Heere die hem ondersteunt. Het is de Heere die hem niet verlaat. Het is de Heere zelf die in zijn donkerheid licht doet schijnen in zijn leven. Het is de Heere die ervoor zorgt dat Job het mag beoefenen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn verlosser. Over wie gaat het hier? Gemeente, in het Hebreeuws staat het woord Goel, door ons wel genoemd Goel. Nou, houd het er maar op. Goel, te vertalen met losser. Wat is dat? We lezen over zo iemand in de wet van Mozes in Leviticus 25. De losser was degene die de wettelijke plicht had om zijn arme familieleden te helpen. Als iemand in allerlei omstandigheden gekomen was en die zijn land had moeten verkopen, dan schreef de wet van Mozes voor dat er een familielid was die als losser moest optreden. Die op enig moment dat land terug moest kopen. Opdat het weer terug zou komen aan de vroegere eigenaar. Of wanneer ik zelfs mijn eigen leven of mijn kinderen tot slaaf had moeten verkopen, dan moest de losser ervoor zorgen dat het vaderlijk erfdeel toch in de familie bleef. En het kon zelfs zijn dat een getrouwde man gestorven was zonder kinderen te hebben. Wel, dan moest er een goel, een goel, een losser zijn die kinderen moest verwekken bij de weduwe. Zodoende werd het nageslacht van de overleden broer toch gebouwd. We weten uit het boekje Rut dat Boas deze taak op zich nam. Wel, dat is het beeld. Mijn losser, mijn Goël leeft. En dan begrijpen we wel, dan heeft Job het hier niet over mensen. Nee, nee, het is de Heere zelf. Hij zegt de Heere. Hij is mijn verlosser. Hij zal het voor me opnemen. Hij zal me uit mijn ellende verlossen. Hij zal mij loskopen van degene die mij verdrukken en belagen. De Heere, hij zal mijn schuld betalen. Hij zal voor mij instaan tegenover mijn beschuldigers. Hij ziet omhoog. En hij weet, bij alle slagen die de Heere mij toebrengt, toch, hij leeft. Gemeente, mag ik met u vanmorgen over dit oud-testamentische woord, dat we lezen diep in de tijd van de oude bedeling, mag ik er met u licht vanuit het Nieuwe Testament over zien schijnen. Wie hier bedoeld is, ten diepste. O, en voor Job zal dat nog niet zo helder voor ogen hebben gestaan als de nieuwtestamentische gelovigen dat mogen weten. Maar wij mogen het zo lezen. Wie het is, hij is het. De Heere Jezus Christus, die van zichzelf heeft getuigd dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij die zich ontfermt over zondaren, die vanuit soevereine zondaarsliefde deze wereld heeft opgezocht, die zich niet schaamt om de zijnen broeders te noemen, die ze opzoekt, gemeente, de armoedzaaiers, de bankroetiers, die aan de grond geraakt zijn, die niets meer hebben om voor God te kunnen bestaan. Wier klacht het is, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Hij is het. Het is een machtig, het is een heerlijk profetisch woord dat van hem spreekt, van wie Gods kerk het bij tijden mag beleiden. Ik weet, mijn losser, mijn verlosser leeft. Ja, dat laatste. Hij leeft. Hij leeft. Job heeft een Goël. Hij heeft een levende Goël. En hij getuigt ervan. Het klinkt, gemeente, als een triomfkreet. Hij leeft. En dat betekent, hij denkt aan zijn arme volk. Hij bekommert zich over zijn volk. Hij laat ze niet in hun ellende omkomen, maar hij bevrijdt ze uit hun strikken. En daar mag Job op zien. Hij ziet het met de ogen van het geloof. Nee, zijn God is niet als de afgoden. De afgoden die ogen hebben, maar ze zien niet. Die oren hebben, maar ze horen niet. Die een mond hebben, maar ze spreken niet. Die handen hebben, maar niet kunnen grijpen. Die voeten hebben, maar die niet naar je toe kunnen komen. Nee, de Goël van Gods kerk is, gemeente, een losser die leeft. Dezelfde Kolbrugge als die ik zojuist noemde, zegt het in dezezelfde preek. De Heere, hij helpt zijn ellendigen heerlijk. Hij helpt zijn ellendigen heerlijk. Hij is zo'n gepaste verlosser. Hij is het, gemeente, van wie de apostel Paulus het in de gevangenis in Rome zegt, mijn God. Hij zegt, ik heb een God. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft in heerlijkheid. Hij is het, van wie de profeet Jesaja het al profeteerde. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Vrees niet, Gij wormpje Jacob, gij volkje Israël, ik help u, spreekt de Heer, uw verlosser. En daar in Jesaja 41 staat precies hetzelfde woord, de Goël, uw losser, is de heilige Israëls. Om dit te zeggen, wat heb je daarvoor nodig? Wel, zegt u, daar heb je geloof voor nodig. Dat geloof dat uitziet boven de duisternis. Dat geloof dat er niet op gericht is om de dingen alleen te weten die ik ken en die ik zie en die ik voel, maar die het weet, nochtans. Dat geloof heb ik ervoor nodig. Gemeente, dat geloof wil de Heere zelf ook geven aan zijn ellendigen. Wanneer hij hun hoofd opricht en mag doen zien op hem. Ook in wegen van aanvechting en van strijd. Als de boze op je aankomt en als hij het zegt, maar jij hebt geen heil bij God. Zie eens alle zonden en alle schuld die je opgezameld hebt. Kijk je dan niet tegen die berg van schuld aan, hoe zul je daar ooit overheen moeten komen? En je geweten dat je aanklaagt, dat je tegen de hele wet van God gezondigd hebt en geen daarvan gehouden. We weten het van Maarten Luther, gemeente. Maarten Luther, de reformator. Oh jawel, we kennen hem. We kennen hem als een grote in het koninkrijk Gods. Eén die veel heeft mogen betekenen voor de kerk der eeuwen. Door wiens arbeid, door wiens eigen weg, de kerk verlost is uit de duisternis van de Romeinse Babylonische gevangenschap. En die de kerk heeft mogen brengen weer op de vaste grondslag van het woord van God. Maar dezezelfde Maarten Luther, oh wat leed hij dikwijls onder zware aanvechtingen. Op zulke dagen, gemeente, dan versomberde de reformator. En hij zonk in moedeloosheid ineen. Zo was het ook op een zekere dag. Daar zat hij, helemaal ineen gedoken. En hij had geen moed en hij had geen troost. En wat hij zelf verkondigd had, hij kon er niet meer bij. Herkent u het misschien? En toen zijn vrouw, de kordate vrouw Kete. Ze reageerde op haar manier op hem. Ze liep naar buiten. En ze sloot alle luiken voor de ramen. Zodat het pikdonker werd in het huis waar Luther zat. Wat doe je? Vroeg Luther haar toen ze weer terug was. Nou man, als ik naar jou kijk, dan zijn we in rouw, toch? In rouw? Jawel. Want de God van Maarten Luther is kennelijk dood. De God van Maarten Luther is dood. Misschien kan u er al in komen dat u zegt, o die Heere, op wie ik ooit mocht vertrouwen. O, ik weet van tijden dat hij mijn ziel liefelijk omhelsde. Maar nu, als ik zie, ik merk hem niet. En als ik tot hem roep, hij antwoordt niet. Het lijkt wel alsof hij er niet meer is. Ik wandel in de duisternis en ik heb geen licht. De God van Maarten Luther is dood, zei vrouw Kete tot hem. Maar dat liet Luther zich niet zeggen. Hij sprong op en hij getuigde. Vivit, hij leeft. Ondanks alles, de God van Maarten Luther leeft. Wel, gemeente, dat was de belijdenis van Job. De God van Job leeft. Mijn verlosser leeft. En u? Ach, gemeente, laat ik het vragen met een woord uit het profetenboek van Jesaja. Het gaat over hetzelfde ten diepste. Jesaja die het, en hij moet het vragen met het gezag van zijn zender. tot dat volk dat in de duisternis van de ballingschap verkeert. Leest u het maar na in Jesaja 50. Wie is er? Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Gemeente, het zou een vraag zijn die we elkaar vanmorgen kunnen stellen. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? En bij die vraag krimpt u misschien nog dieper in één. Wie is er? Wie? Wie is er die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in duisternis gezeten is, daar heb je het. Als hij in duisternis gezeten is en geen licht heeft. Wel, zegt Jesaja, dat hij nochtans betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Is dat geen genade? Wel, gemeente, die God van genade, die leeft nog. Als de verheerlijkte Heere Jezus Christus, lees het maar aan het begin van het boek Openbaring. Als de verheerlijkte Heere Jezus Christus zich vertoont aan zijn discipel Johannes. Johannes, die discipel die hij lief had. Die discipel die ooit in zijn schoot gelegen had. De meest intieme discipel. Maar als de Heere Jezus Christus in zijn heerlijkheid vertoont aan Johannes op Patmos. Zijn stem is als een stem van veel wateren. En de heerlijkheid uit de hemel vertoont hij. En Johannes valt neer aan zijn voeten, als dood aan zijn voeten. Het wordt helemaal duisternis in het leven van die oude Johannes op Patmos. En dan de Heere Jezus, wat hij doet. Juist over de zulken, die liggen neergebogen. En die opzien tot hem. Die voor hem niet kunnen bestaan. En die dreigen te vergaan in al hun angst en smart. Wat lezen we dan? Hij raakt hem aan met zijn rechterhand. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes? De Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid. En Johannes aan zijn voeten. Wat moet de Heer Jezus doen om hem aan te raken? Hij gaat zelf door de knieën. Om hem aan te raken. Met een levendmakende aanraking. Zodat Johannes het mag weten. Hij leeft. En de Heere Jezus, hij bevestigt het met zijn eigen woorden. Vrees niet. Vrees niet, Johannes. Weet je wie ik ben? Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar zie. Ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels. Van de hel en van de dood. Geliefde gemeente, mag ik hem u vanmorgen voorstellen? Mag ik hem u in uw nood en zorg, in het besef van uw schuld en ellende, mag ik hem aanbevelen? Er is in deze Goël, er is in deze Heer Jezus Christus heil voorhanden. Deze losser, geliefde gemeente, hij is beschikbaar. Om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Hij wil en kan voorzien in al uw nood en schuld. En hij zegt het vandaag nog. Wend u tot mij toe en word behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. U zegt, nu hebben we alleen nog maar stilgestaan bij die paar eerste woorden. Ja, het is waar, dat had ik u ook aangekondigd. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar die geloofswetenschap, gemeente, geeft wel vrucht. Job beleidt hier niet alleen in het levende geloof wie zijn verlosser, wie zijn Goël is. Maar hij spreekt ook uit de zekere verwachting. Van wie hij zijn en blijven zal. Hij zal, en we mogen denk ik wel zo lezen, hij zal als de laatste over het stof opstaan. Dat is, hij is de overwinnaar over dood en graf, over duivel en hel. Hij die het aan het kruis uitriep, het is volbracht. Toen en daar heeft hij het volbracht. Maar hij zal zijn werk voltooien. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Hij zal ooit verschijnen om te oordelen levenden en doden. Ja, gemeente, daar hoort ook dit bij. Daar hoort ook dit bij. Dan zal hij al degenen die nooit aan zijn voeten kwamen, gemeente, die er te trots voor waren, die zichzelf handhaafden, die hem en zijn werk niet behoefden, en die daarmee ten diepste zijn bloed als onrein hebben geacht. Hij zal ze vertreden onder zijn voeten. Hij zal als de laatste over het stof opstaan. Wel, beleid Job, en als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is een aangrijpend woord. En ik zal er niet al te veel over zeggen. Zal ik het in één zin concreet maken, gemeente? Job brengt hier onder woorden, in een schrille aanduiding, dat zijn lichaam ooit ontbonden zal worden. Dat de wormen door zijn huid heen zijn lichaam zullen doorknagen. Valt het ook wel eens op u dat je nog sterven moet? Dat er ooit een laatste dag in je leven moet zijn? Jongens en meisjes, denk je er wel eens aan? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Jij ook. Ook al ben je nog maar 15, en ook al ben je nog maar 28, en ook al ben je nog maar in de middaghoogte van je leven nu je 46 bent. Niet iedereen wordt 97 jaar. Marco Kraak werd er maar 59. Het kan nog veel jonger. Je zegt, ik moet er niet aan denken. Onze tekst zegt vanmorgen, denk daar nu eens wel aan. Denk daar nu eens wel aan. We zullen ooit voor de Heere staan. Voor Hem. Gemeente die onze rechter is. De bezoldiging van de zonde is de dood. Als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Wel, zegt Job. En dan oefent hij niet alleen het geloof, maar ook de hoop. Dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zullen zien, niet een vreemde. Mijn ogen zullen zien, niet een vreemde. Gemeente, Gods kerk leeft hier niet bij wat ze ziet, maar bij wat ze geloven mag. Maar ooit zal het geloof overgaan in aanschouwen. Dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. En dan zullen Gods kinderen Hem mogen zien, die ze hier hebben liefgekregen. Van wie ze een beeld hebben mogen ontvangen door het werk van de Heilige Geest. En ze zullen Hem aanschouwen. Hoe ontroerend. Lieve gemeente, zal dat niet de zaligheid van de zaligheid zijn? God aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Ja, zegt Job, en dan zal hij voor mij geen vreemde zijn. Want ik heb hem door genade in dit leven al leren kennen. Hij heeft zich aan mij bekendgemaakt in zijn goddelijke deugden. O jawel, in zijn deugden van gerechtigheid en heiligheid, zodat ik beefde en sidderde en bij tijden ook na ontvangen genade beefde. Maar ik heb het mogen ervaren. De waarheid van zijn eigen woord, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. De ontfermer, mijn Goël, dan zal ik hem mogen zien, de Christus, de grote profeet en leraar, die mij geleerd heeft, in de duisternis van mijn verduisterde verstand, toch wie hij is, en dan zal ik hem mogen herkennen, hij die als de grote hoge priester mij besprengd heeft met het bloed der verzoening en die nu altijd leeft om voor mij te bidden. En ik zal hem mogen zien, de eeuwige koning, die mijn boze bestaan heeft overwonnen en die mijn leven heeft ingewonnen om voor hem te leven. En wat ik hier bij tijden al zingen mocht, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, omdat genade te midden van zijn lippen is uitgestort. En dan zal ik het bevestigd mogen weten, dan zal ik hem mogen zien, dan zal ik hem mogen aanschouwen, en niet een vreemde. En daarom, en gemeente, dat is nou het kenmerk, dat is nou het kenmerk, dat is de toetssteen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De nieren zijn in het Bijbelse spraakgebruik, zijn de organen van het gevoel. Mijn emotie, dat wat ik niet onder woorden kan brengen, maar wat ik ervaar en wat ik als de bevinding van het geloof al stamelend voor mijn Heere bij tijden beleiden mag. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De toepassing, gemeente, vanmorgen, ach, ze kan maar heel kort zijn en ze hoeft maar heel kort te zijn. Dit, gemeente, het gewicht van de eeuwigheid wordt vanmorgen op onze ziel gelegd. De laatste ernst wordt tegen de wand van uw hart aangelegd. We zullen ooit voor hem staan. En de vraag is, gemeente, dat is een vraag die je hier en nu beantwoorden kunt en beantwoorden moet, want je zit niet vrijblijvend in de kerk. Ken je hem? Durf je het om misschien bevend en biddend, durf je te belijden, dat je hem door genade kennen mag. Deze drie enige God die zich openbaart in de Heere Jezus Christus en die Christus bekend maakt door het werk van zijn genade en geest in je hart en ziel. Als we straks voor hem staan, zal hij dan een vreemde zijn? Gemeente, dat is de vraag. Zal hij dan een vreemde zijn? Zal hij het moeten zeggen? Maar ik heb u nooit gekend. Waar was u? Ik heb u het woord van mijn genade aan je hart gelegd, maar ik heb je nooit aan mijn voeten gezien. Een vreemde, hij voor mij en ik voor hem. Of, ach, zal het door genade anders zijn. Staande voor mijn rechter, zal ik in mijn rechter de redder herkennen. De verlosser, de zaligmaker, de losser, de goel. Welgeliefde gemeente, daartoe geloof je het. Daartoe laat hij vandaag, ook vanmorgen, zijn evangelie verkondigen. De Heere Jezus Christus, door de Vader aangewezen. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hebt u in hem al een welbehagen gekregen? Weet, hij is bekwaam om te verlossen. Hij is bevoegd om te verlossen. Hij is bereidwillig om te verlossen. Hij die arm wilde worden, opdat hij de zijnen rijk zou maken, vervullen met zijn genade. Wel nu, als u hierin mee mag komen, vertroost elkander met deze woorden. Amen. We zullen de Heere danken en bidden. Ach, Heere, onze jongens en meisjes mogen we misschien nog wel vele tientallen jaren leven. Nog wel 40 of 60 of nog langere jaren hier. Maar geef, Heere, dat ze toch vanmorgen op enig moment geraakt zullen zijn door de ernst van de dingen die aan de orde waren. Wat is het nodig, Heere? Wat is het nodig om u te kennen? Ja, u zegt het zelf. U te kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En de Heere Jezus Christus die u gezonden hebt door het werk van de Heilige Geest. En we zijn er toch niet te jong voor, Heere. Om dit te zoeken. Laat het gebed van onze jongeren mogen zijn. O Heere, wilt u zich aan mij bekend maken? Mag ik u kennen als die God die mijn zonden vergeeft, die mijn leven vervult, die mij echt doet leven, want dat is pas het echte leven, Heere. Dan kunnen we jong zijn en dan kunnen we ook oud zijn en dan kunnen we ons werk doen en dan is er heel veel wat onze taak en onze verantwoordelijkheid is en daar moeten we ons voor inspannen. In tijden van voorspoed en in grote tegenspoed zoals bij Job. Maar het komt erop aan, Heer, of we iets van deze belijdenis kennen. U, onze losser, die ons loskoopt van de schuld die we van nature met ons meedragen en die we elke dag nog groter maken. We bidden om die genade voor jongeren en ouderen. Wij vragen u ook eerbiedig, Heer, of u uw kinderen bij deze dingen wilt oefenen. Of ze mogen wassen en toenemen in de kennis van u, o Heere Jezus Christus. En dat het ook hun belijdenis ook naar buiten toe mag zijn. In de waarschuwing van anderen of in het blijde getuigenis, in het delen van de dingen ook met anderen onder uw kinderen als ze samenkomen. Maar deze verlosser leeft toch. En hij maakt het toch waar en hij maakt zich toch kenbaar. En er zijn nog tijden dat ik het zeker weten mag en dat ik door het geloof op hem mag zien. Heere, we bidden u om dit alles. Laat de prediking, Heere, van vandaag, met de prediking van onze broeder dominee Kempeneers en de bearbeiding van de gemeente door de broeders van de kerkenraad en al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden onder jongeren en ouderen, laat het dit tot vrucht mogen hebben. Dan kunnen we ook de moeite en de zorgen aan. Dan kan er rouw in ons leven komen. Dan kan er zelfs oorlog komen. Vreselijke situatie zoals nu in Oekraïne. Het kan er allemaal zijn. En wie zal durven garanderen, Heere, dat het niet komt? Wat zullen onze kinderen en kleinkinderen nog meemaken? Maar dit vaste fundament, Heere. En dan weet u wie de zijnen zijn, wie de uwen zijn. En u zult niet rusten, voordat ze allemaal deelgenoot zijn daarvan, dat ze hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Zegen uw woord. Neem weg wat verkeerd was. En breng ons verder deze dag. Opnieuw samen onder de prediking van uw evangelie. En dat om Jezus wil. Amen. Wij slaan één pagina in ons psalmboek om en we komen bij psalm 17. En we zingen daarvan het laatste, dat is het 8e vers. gemeente, uw harten biddend tot God ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.